Zo, goedemorgen. Ik ben er weer eens. Onkruid vergaat niet. Nou, de vakantie zit er denk ik wel weer zo'n beetje voor iedereen op. En ik denk, waar zal ik het eens over hebben? Ik denk, nou, ga het over iets hebben waar je in de vakantie nog wel eens last van kan hebben. Namelijk heimwee. En als je terug bent van vakantie, dan heb je er ook weer last van, want dan heb je weer heimwee van waar je geweest bent. Tenminste, dat heb ik altijd wel een beetje. Als ik op vakantie ben, dan mis ik mijn eigen bed. En je eigen dingetjes thuis. Mijn familie heb ik bij me, dus voor de rest heb ik niet zo heel erg veel te missen. Maar ja, dan kom je weer thuis. En dan zit je zo'n programma van Jamie Oliver van Italië te kijken. We zijn de afgelopen jaren naar Italië geweest. Ja goed, het eten hoef ik niet te missen, want dat lekkere eten krijg ik thuis ook. Annemarie kan heel goed Italiaans maken. Maar de omgeving mis je wel. En zeker als het dan op een gegeven moment winter wordt, dan zie je de vakantiefoto's nog weer en dan krijg je daar toch een soort heimwee naar. Maar goed, dat is van die vakantieervaring en dat zijn eigenlijk luxe problemen. Het heimwee kan ook veel verder gaan dan alleen heimwee naar vakantie. Je kan ook heimwee hebben naar tijden die voorbij gegaan zijn, gelukkige tijden in je leven. Zeker als je ouder wordt en je ziet de mensen om je heen wegvallen. En soms ook de geliefden die echt heel dichtbij je staan. Dan kun je heimwee naar ze hebben. Heimwee naar de tijd dat je samen was. Maar misschien ook heimwee naar tijd als je last krijgt van lichamelijke aftakeling. Dat je heimwee hebt naar de tijd dat je gezond was. Dat je veel meer kon. En toch, en ook dat is weer wat minder erg. Kun je soms ook heimwee hebben naar iets wat je nog wel hebt. Ik zat laatst, we hebben van die video's van dat de kinderen klein zijn, dat ze baby waren. En soms heb je zoiets van, oh, waren ze nog maar even zo klein, dat ze zo lekker van die dikke, mollige baby's die je even lekker kon knuffelen. En dat als ze vervelend zijn, dat je ze gewoon zo naar bed kan sturen. Nou ja, brengen. Maar ze zijn nooit vervelend hoor, die meiden. Ik zou nooit wat over jullie zeggen, hè, tijdens de spreekbeurt. We hadden een afspraak. Ja, dan ga ik toch weer de fout in. Maar ja, daar kun je zo heimwee naar hebben. En dat heimwee kan ook nog weer veel verder gaan. En dat is misschien een heimwee naar iets wat we hier op aarde missen. Namelijk heimwee naar volkomenheid. Naar gerechtigheid. We hebben in deze wereld zo vaak te maken met onrecht. Met lijden. Met verdriet. En dat je zoiets hebt van ja... Ik heb zo'n verlangen naar een wereld waarin geen lijden, waarin geen verdriet, waarin geen onrecht is. Ook dat kun je scharen onder heimwee. Nou, daar willen we het vandaag over hebben. En dat wil ik doen aan de hand van Psalm 137. Ook wel beter bekend van Bonnie M. On the Rivers of Babylon. Nou, dan moet je wel een beetje ouder zijn om dat te kennen. Het is niet echt mijn genre, moet ik zeggen. Psalm 137. Psalm 137. En is een psalm waarin de psalmist terugkijkt op de ballingschap en daarvoor het heden lessen uitleert en dan vervolgens ook weer uitkijkt naar de toekomst. En dan lezen we aan de rivieren van Babel. Daar zaten wij. Ook weenden wij als wij aan Sion dachten. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Toen zij, die ons gevangen hielden daar, woorden van een lied van ons verlangden en wie ons omverp geworpen hadden, blijdschap, zing voor ons een van de liederen van Sion, zeiden wij, hoe zouden wij een lied van de Heere kunnen zingen in een vreemd land? Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte, als ik niet aan u denk. Als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap. Heere, denk aan de Edomieten, aan de dag dat Jeruzalem viel. Toen zeiden zij, haal neer die stad, tot op haar fundament. Dochter van Babel, die verwoest zult worden, welzalig is hij die u uw misdaad vergelden zal, die u tegen ons begaan hebt. Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal. Nou, lekker einde ook, hè, van die psalm. Daar worden we met z'n allen ook niet zo blij van. Nou, ik wil er straks al iets over zeggen, maar dat is wel een lastig gedeelte. Maar goed, dat is niet de hoofdmoot of het hoofdonderwerp van vandaag. We willen toch een beetje meer zien in het teken van heimwee. Hè. En nou ja, zoals ik net zei, deze psalm is geschreven ter herinnering aan de Babylonische ballingschap. Hè, en ook als een les. En daarin zien we dat in vers 1 tot en met 4 de psalmist teruggaat naar het verleden van die Babylonische ballingschap. In vers 5 en 6 is hij in het heden en dan probeert hij een les te leren van datgene wat in het verleden gebeurd is. En in vers 7 tot 9 vinden we een toekomstperspectief terug. En eigenlijk zou je samengevat kunnen zeggen dat de boodschap van deze psalm, de les van deze psalm is van Israël, vergeet nooit het land en de stad dat God jullie gegeven heeft. En God zal uiteindelijk gerechtigheid doen. God zal uiteindelijk gerechtigheid doen. Nou, laten we eerst eens gaan kijken naar die eerste vier versen, waarin de psalmist teruggaat naar het verleden. En dan lezen we in vers 1 aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij aan Sion dachten. En de rivieren, dan moeten we denken aan de uitlopers van de Eufraat. En toen ik eens een beetje deze spreekbeurt ging voorbereiden en ik ging een beetje googlen, toen ging ik googlen op heimwee en plaatjes erbij. En dan zie je heel vaak mensen die melancholisch en verdrietig aan zee zitten. Ja, en dat is blijkbaar toch een beetje het beeld van heimwee. Dat je daar aan dat water zit, dat rustige water, en dan zo je gedachten laat gaan. Hè. Misschien hebben jullie dat ook wel als je hier naar zee gaat. Voor ons is die wat verder weg. Ik weet nog wel, toen ik een jongen was, en ik ook wel eens van die melancholische buien heb, waar ze soms bij mij thuis ook nog wel eens last van hebben, dat ik dan naar de Waal liep bij ons in de buurt. Ik woonde in de Betuwe. En dan ging ik daar ergens op zo'n krib en dan ging je zo het leven zitten overpeinzen en vooral heel erg veel medelijden hebben met jezelf. Ja, wat eigenlijk ook helemaal niet nodig was, maar ja, dan deed je dat natuurlijk wel. Dus aan dat water, dat is zo'n plek om na te denken, te treuren. En hier wordt daar gedacht aan Sion. En Sion is de berg van Gods heiligdom, van de tempel, maar dat wordt ook gelijk in relatie gebracht tot Gods aanwezigheid. En het heeft ook een hele sterke link met het hemelse Sion, om het zo maar te zeggen. De plek daar waar God woont. Het is de plek waar God bij de mensen komt. Nou, daar dachten ze aan. En dat waren ze kwijtgeraakt, want dat volk was natuurlijk in ballingschap gevoerd. En God had gezegd van, ja, ik wil niks meer met jullie te maken hebben, omdat jullie er een potje van hebben gemaakt en andere goden zijn nagelopen. Nou, daar zit dat volk Israël dus, in een vreemd land met andere goden, ver van hun eigen land, ver van hun eigen heiligdom. En moet je eens voorstellen dat wij ineens van de een op de andere dag, dat daar ineens de Marokkanen hier komen en die brengen ons naar Marokko. Dat je dan in Marokko moet gaan wonen. Of in wat voor ander Midden-Oosten land. Dat staat zo ver van ons vandaan. Of in Afrika, in donker Afrika, zeg maar, in de Rimboe. Ja, sommige mensen gaan voor hun plezier naar Oeganda. Ja, maar dat je daar dan is voor altijd moet wonen en niet meer terug kan gaan naar je huis waar je geweest bent. Dan raak je ontheemd. Nou, en dan zeggen ze ook, ja, we hebben de harpen, de lieren eigenlijk, in de bomen gehangen. Aan de wilgen die daar zijn. Ja, dat heeft alles te maken met die lieren. Die werden gebruikt in de tempeldienst. En ja, die waren onbruikbaar, want de tempel was verwoest. En ze konden God ook niet meer dienen, omdat ze ook een heel eind van Jeruzalem vandaan zaten. Ze zeiden van, ja, we kunnen God niet dienen. We zijn ver van God verlaten. God heeft ons weggedaan. Nou, en tot overmaat van ramp lezen we dan ook nog in vers 3 dat de Babyloniërs de ellende van de Joden gebruiken om hen nog eens extra te provoceren. Want dat lezen we in vers 3. Toen zij die ons gevangen hielden daar woorden van een lied van ons verlangden en wie ons omvergeworpen hadden blijdschap, zing voor ons een van de liederen van Sion. Nou, er werd de spot gedreven met die Joden, hè, en door die Babyloniërs werd uiteindelijk gezegd van, joh, dan zing dan wat over jullie heiligdom. En er werd eigenlijk gezegd van, ja, waar is die God van jullie nou? Want jullie zitten nu hier en die God van jullie heeft niets gedaan. Toen ik dat zo las, moest ik heel erg denken aan de film De Pianist. Ik heb hem een tijdje terug nog eens gekeken, het is al wel wat oudere film. Maar dat gaat over een pianist in Warschau, een Joodse man, die in de Tweede Wereldoorlog in een ghetto komt te zitten. En uiteindelijk weet hij te ontkomen aan het transport naar de concentratiekampen. En een van die fragmenten is het zo dat die Joden daar in de ghetto zitten en dat hij op weg is om naar een ander deel van de ghetto te gaan en dat ze moeten wachten totdat de tram die dwars door de ghetto heen reed, dat die voorbij is. En dan waren er van die slagbomen. Ja, en die Duitsers die daar de wacht stonden houden, die verveelden zich ook. En die zeiden van, nou kom op Joden, jullie moeten gaan dansen. En de Joden waren natuurlijk helemaal niet in de stemming om te dansen en om vrolijk te zijn. Want het was een drama, een ellende in die ghetto. Mensen stierven op straat, hadden geen eten, werden soms ter plekke neergeschoten. En dan zie je echt zo'n geforceerde scène waarin de Joden moeten dansen terwijl ze niet vrolijk zijn. Nou, dat zie je hier eigenlijk in Psalm 137 ook terug. Die Joden moeten vrolijk zijn terwijl ze niet vrolijk zijn. Het is hetzelfde eigenlijk. Ik denk dat het iets mooi is om over na te denken. Als iemand depressief is, dat je gaat zeggen, kom op joh. Ach, zie het een beetje zonnig in. Ja, dat lukt je dus juist op dat moment niet. Dat zijn van die dingen, denk ik, waar je ook in de praktijk van het dagelijks leven rekening mee kan houden. En ja, dan gaan we nog even naar de tekst van Psalm 137. En daar zie je dat die Joden dat dan ook zeggen. En die zeggen dan, ja, hoe zouden wij een lied van de Here zingen in een vreemd land? Ja, hoe zouden we God kunnen dienen terwijl we zo ver van hem verwijderd zijn? En dan kom je eigenlijk ook bij een van die dingen van heimwee. En daar komen we straks ook nog wel op. Heimwee kun je hebben naar mensen en naar plaatsen of naar allebei. Nou, hier is van allebei sprake. Ze hebben heimwee naar Sion. En Sion is Jeruzalem, is de plek waar God woont. Dus ze hebben heimwee naar de plek en ze hebben heimwee naar God. Hoe kunnen we zingen van de Heer als hij ver van ons vandaan is en als we ook ver van de plek zijn waar we hem kunnen dienen? Ja, en dat is dan uiteindelijk wat hier dan staat in vers 1 tot 4, waarover het in het verleden gaat. En dan gaan we naar het heden, naar vers 5 en 6, waar de psalmist zijn les leert voor het heden. En dan lezen we in vers 5, als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte als ik niet aan u denk. Als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap. Nou, eigenlijk zegt de psalmist hier, of geeft de psalmist hier een zelfvervloeking. Want wat de psalmist hier zegt is van ja, laat maar mijn rechterhand vergeten als ik niet aan Jeruzalem denk. Nou, waar heeft dat mee te maken? Nou, dat heeft te maken met het feit dat je met die rechterhand de lier, de harp, bespeelde. En hij zegt eigenlijk van ja, als ik Jeruzalem vergeet, als ik niet leer van wat in het verleden gebeurd is met de ballingschap, laat het dan zo zijn dat ik nooit meer vreugde kan hebben. Want deze les hebben we één keer moeten leren en laat dat genoeg voor ons zijn. En als dat niet zo is, van ja, laat het dan zo zijn dat we de Heere nooit meer kunnen dienen. Gewoon een zelfvervloeking wat hier plaatsvindt. Nou, hetzelfde vind je in vers 6, alleen dan anders. Laat mijn tong vastkleven, dat heeft ermee te maken dus dat je dan niet meer kan zingen. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte als ik niet aan u denk. Als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap. Ja, en hier word je er toch ook weer bij bepaald van dat Jeruzalem de plek is daar waar God woont, daar waar God gediend wordt, daar waar Gods aanwezigheid gevonden kan worden voor het volk Israël. Dat vind je ook in een ander gedeelte terug, Psalm 132. Psalm 132. Dat is een pelgrimslied. En een pelgrimslied, ja, dat werd daar gezongen of er werd daar gedacht als de Joden op hoogtijdagen vanuit andere steden naar Jeruzalem optrokken of zelfs vanuit andere landen om daar bijvoorbeeld het paasfeest te vieren. Psalm 132, vers 13 tot 16. Want de Heere heeft Sion verkozen. Hij heeft het begeerd tot zijn woongebied. Dit is, zei hij, mijn rustplaats tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want naar haar heb ik verlangd. Haar voedsel zal ik rijk zegenen, haar armen met brood verzadigen. Haar priesters zal ik kleden met heil, haar gunstelingen zullen uitbundig juichen. Ja, God woont daar, Sion op die heilige berg, maar het is daar ook goed. Je zou bijna kunnen zeggen, ja, het is daar als het ware een soort paradijs. Elders staat in de Bijbel ook, als daar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt, dat uiteindelijk Jeruzalem ook weer als een paradijs zal zijn. Dit staat heeft daar toch ook weer een relatie mee. Daar waar God woont, daar is het goed. Daar is volheid, daar is geen verdriet, daar is geen rouw, daar is gerechtigheid. Ja, wat ik net dus ook al zei, Israël had dat toch wel verkwanseld doordat ze behoorlijk de fout in waren gegaan. En het is die woonplek dus van God die uiteindelijk zo vernietigd is. En ik wil dat toch, ik was het vergeten net, maar ik wil daar toch nog even een tekst over lezen, Psalm 79. Om te zien van, ja, wat nou ook die impact was van de ellende wat het volk Israël had meegemaakt. En waarvan je zegt, van, ja, dat wil je niet meemaken. Aan de ene kant het leed dat het volk trof, maar aan de andere kant ook het feit dat de woonplaats van God vernield werd. Datgene wat God gegeven had, datgene wat God dierbaar was, datgene wat het volk Israël ook dierbaar moest zijn. Psalm 79, vers 1 tot 3. En daar gaat het dus over die verwoesting van Jeruzalem. Wat uiteindelijk dus gevolgd of geleid heeft tot de ballingschap. O God, heidevolken zijn in uw eigendom gekomen. Zij hebben uw heilige tempel verontreinigd. Zij hebben Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt. Zij hebben de dode lichamen van uw dienaren aan de vogels in de lucht tot voedsel gegeven. Het vlees van uw gunstelingen aan de wilde dieren van het land. Zij hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten. En er was niemand die hen begroef. Wij zijn voor onze buren tot smaad geworden, tot spot en schimp voor wie ons omringen. Hoe lang nog, heren, zult u voor altijd toornig zijn? Hoe lang zal uw naijver branden als vuur? En eigenlijk zijn dit ook dingen die heden ten dagen nog steeds gebeuren. Met andere volken. En als je kijkt wat natuurlijk in Syrië is gebeurd, als je daar de beelden van ziet, en we sluiten ons vaak, ik merk dat toch ongemerkt ook bij mezelf, je sluit je daar een beetje voor af. En als je dan ziet wat die mensen is overkomen, en die willen dan nog wel naar een ander land, maar die mogen niet naar een ander land. Ja, Israël zat dan nog in Babylon, en we lezen vanuit de geschiedenis van Daniel dat je het daar in zekere zin nog redelijk kon hebben. Maar ik denk dat het ook goed is om bij stil te staan. Het zou je maar gebeuren dat je in een oorlogsgebied leeft, maar nergens naartoe komt of ergens in een kamp gestopt wordt onder erbarmelijke omstandigheden. Ook goed om bij stil te staan, ook in onze meningsvorming over wat er in deze wereld gebeurt en hoe je daar als christen tegenover staat. Want ik hoor christenen nog wel eens wat roepen. En onder christenen is, merk ik soms ook heel veel vreemdelingenhaat. En dat is eigenlijk ook wel weer ergens gek, want de Bijbel leert ons juist ook dat we zelf vreemdelingen zijn. Als hemelburgers zijn we vreemdelingen hier op aarde. Hoe zouden we dan wat kunnen zeggen over andere vreemdelingen? Nou goed, even een uitstapje. We gaan weer terug naar Psalm 137. En daar wordt dus die les voor het heden geleerd. En dan zegt de psalmist eigenlijk van ja, weet je, wij zijn enorm de fout ingegaan. En dat heeft ertoe geleid dat we in ballingschap zijn gevoerd. En laat dat gewoon niet nog een keer gebeuren. Maar dat is tegelijkertijd toch ook weer een les voor ons. Je kunt fouten in je leven maken, er kunnen dingen misgaan. En dat is op een gegeven moment ook onomkeerbaar, maar de vraag is op een gegeven moment ook, leer je van die fouten? Doe je er wat mee? Kom je er verder mee in je leven? En ja, hier is uiteindelijk ook zo de les van, ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het meest kostbare dat we hebben, ja, dat we dat niet weer kwijtraken door eigen schuld? Nou, dan sluit de psalm af met vers 7 tot 9. Er wordt naar de toekomst gekeken. En eigenlijk is daar de boodschap in, ja, God zal gerechtigheid doen. En dan wordt het eerst oordeel aan de Edomieten. Daar wordt om gevraagd. Bijzonder is dat de psalmist aan God vraagt om het te doen. Niet dat hij zelf die wraak gaat nemen. Maar hij laat als het ware de wraak bij God. Dat vinden we uiteindelijk ook in het Nieuwe Testament terug. Van, ja, dat we de wraak, en wraak kun je eigenlijk zien als een gerechtvaardigd oordeel. Wij zien er vaak iets als een ongecontroleerde uiting van woede. Maar bijbels gezien is wraak een gecontroleerde wijze van oordeel. Gebaseerd op rechtvaardigheid. En dan vraagt de psalmist dat eerst om aan de Edomieten te doen. En die Edomieten, die hadden niet zozeer direct wat te maken met de inballingschapvoering, maar die stonden wel te juichen toen Israël in ballingschap gevoerd werd. En dan vervolgens wordt de wraak gevraagd ook over Babel. En dan hebben we net die versen gelezen, en dat zijn lastige versen, vooral die laatste versen. Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpt en tegen de rots verpletteren zal. En ja goed, gelet op natuurlijk de boodschap waar we het vanochtend over hebben, over heimwee. Je zou kunnen zeggen van, nou ja goed, weet je, we skippen een beetje dit gedeelte, want we hebben die toch niet over. Maar als je psalm handelt, vind ik toch dat je er wel iets over moet zeggen. En hoe moet je daar tegenaan kijken? Nou, je zou het kunnen zien, hè? Dat zijn zomaar een paar suggesties. En daarmee is nog niet gelijk dit moeilijke issue beantwoord. Je zou het in ieder geval kunnen zien van, ja, je kunt het zien als een, wat je toch vaak ziet in de Bijbel, en trouwens ook in het Joodse taalgebruik, als een overtrokken reactie. En er wordt elders ook in Openbaring wordt gesproken over dat het bloed eigenlijk 2 meter hoog staat en tot een omtrek van 300 kilometer. Nou, dat is het bloed van zoveel mensen. Zoveel mensen kunnen nooit, hebben niet eens bestaan in de wereld. Dat is typisch het Joodse spraakgebruik. Dat is een overtrokken spraakgebruik. En misschien moet je dat hier dan ook wel zo zien. Tegelijkertijd is dat oordeel wat over het volk Israël komt ook iets van collectieve schuld. Ik ben nu een boek aan het lezen, dat gaat over het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. En Duitsland werd getroffen met collectieve schuld. En er zijn ook dingen gebeurd waarvan wij zeggen van nu van ja, die geallieerden waren goed, maar die hebben ook dingen gedaan waarvan wij nu zeggen van ja, dat was niet goed. Denk aan de bombardementen van onder andere Dresden, met brandbommen erop gegooid, met als doel zoveel mogelijk burgerslachtoffers te treffen, zodat uiteindelijk het regime daardoor om zou komen te vallen. Ook daar is weer een film over te vinden over Dresden. Heftig. Mensen gewoon levend verbranden of gekookt werden in hun bunkers. Dat is zoals het in de wereld gaat en dat is soms ook weer voor ons in deze situatie van vrede moeilijk voor te stellen, zodat die dingen gaan, dat die dingen zo gaan. En zou je ook niet kunnen zeggen als je vers 9 leest, welzalig is hij die uw kinderen grijpt en tegen de rots verpletteren zal, dat het een gedachte is van de psalmist. Dat hoeft ook wel weer niet per se een gedachte van God te zijn. Nou, zomaar wat gedachten hierover, wat dit vers enigszins kan verklaren en in de juiste context kan zetten. Goed, dat wat betreft de inhoud van deze psalm. Laten we dan even teruggaan naar ons onderwerp, heimwee. En we hebben het over heimwee. Wat is heimwee nou precies? Nou ja, ik had al de plaatjes gegoogeld en dan zag je iemand treurend aan de zee en aan de rivier zitten. En dat doen we misschien soms ook wel na. Ik ben ook eens gaan kijken van, ja, wat is nou een definitie die wij eraan geven? En toen vond ik een citaat uit een woordenboek van heel lang geleden, 1858. Toen was zelfs de oudste die hier zitten nog niet eens. En daar staat het heel mooi, op een hele ouderwetse manier beschreven. Heimwee is een hevig verlangen naar zijn heim. Dat is je vaderland of je familie. Zie je weer mensen en grond. Zijn de ene ziekte die vooral onder de buitenslands zich bevindende Duitsers en Zwitsers voorkomt. Nou, dat ik het dan heb, dat klopt wel. 8 generaties terug heb ik Duits bloed. Dus ja, dat is toch ergens denk ik dan doorgegeven. En dan gaat het nog verder. En welke? Wanneer de zieke niet spoedig naar zijn land en familie terugkeert, dikwerf in melancholie en uittering, dat is wegkwijnen, ontaard. Ja, dat is heimwee. Je kunt er werkelijk ziek van worden. Er zijn ook mensen die heimwee hebben en die dan op een gegeven moment, op het moment dat ze in de auto stappen naar huis, dan is het over. Dan is het helemaal klaar. Ik heb het zelf ook wel eens gehad, een paar jaar terug, en inderdaad, naarmate de dag dichterbij kwam dat ik naar huis ging, had ik minder heimwee. Toen was ik dan namelijk zonder vrouw en kinderen op vakantie. Dan kun je daar gewoon last van hebben. Je kunt er dus helemaal ziek van worden. En dan hebben we dus weer over de vakantie. Hè? Dat is eigenlijk een luxe probleem, want ik hoef niet op vakantie te gaan. En daar hebben we het net ook over gehad van ja, het kan ook naar een bepaalde moment in je leven zijn. Het missen van bepaalde mensen, dan is het eigenlijk behoorlijk horizontaal, om het zo maar te zeggen. Maar we zeiden net ook al van ja, je kunt het ook eigenlijk bestaan overstijgend zien. Namelijk dat je heimwee hebt naar volheid. Dat je heimwee hebt naar gerechtigheid. Dat je een verlangen naar God hebt. Dat je eigenlijk zoiets hebt van ja, ik leef hier nu en ik mag God uit de Bijbel kennen. Ik mag in gebed tot hem komen, ik mag tot hem zingen. Maar ik zou eigenlijk bij hem willen zijn. Ik zou nou eigenlijk wel eens willen zien wie God is. Ik zou in zijn heerlijkheid willen wonen. Ik zou bij hem willen zijn. Ik wou eigenlijk ook dat die heerlijkheid hier op aarde was. En dat al die ellende hier niet op aarde zou zijn. Dat er hier gerechtigheid op aarde zou zijn. Dat je eigenlijk weer in een soort Hof van Eden leeft. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als het dan in de winter is, dan denk ik, en het is druk, ik heb stress op het werk en het is allemaal gedoe. Dan denk ik soms eens, oh, ik wou dat ik op een tropisch eiland zat, onder een palmboom en met een lekkere cocktail of een biertje in mijn hand. Ja, eigenlijk verlang je dan op zo'n moment naar het paradijs, naar de Hof van Eden. Dat is het. En ik denk dat we het allemaal wel hebben. Ergens dat verlangen, dat wat verloren is gegaan, namelijk de Hof van Eden. Daar zijn we voor gemaakt. Daar zijn we voor bedoeld. Maar we zijn eigenlijk niet bedoeld voor de ellende waarin we nu zitten. Dus een vrij normaal gevoel om dat als mens te hebben. Nou, iets van dat verlangen naar gerechtigheid wordt wel beschreven in Jesaja 26. Jesaja 26. Jesaja 26, vers 7. Tot 10. Dan zie je verlangen naar God en dan zie je verlangen naar gerechtigheid. Het pad van de rechtvaardige is geheel effen. En ook dit is een hele absolute uitspraak, want bijbels gezien is er niemand rechtvaardig. Het is eigenlijk vaak een grijs gebied. Is er niemand rechtvaardig en is niemands weg geheel effen. Recht is het spoor dat u voor de rechtvaardige baant. Ook in de weg van uw oordelen, heren, hebben wij u verwacht. Naar uw naam en naar uw gedachtenis gaat het verlangen van onze ziel uit. Met heel mijn ziel verlang ik naar u in de nacht. De nacht staat altijd in de Bijbel voor lastige, voor moeilijke momenten. Nou, wie wel eens met zorgen te maken heeft en er niet van kan slapen, die weet hoe vervelend de nacht is. En ook daar heb je weer psalmen over en dan ben je weer blij dat het dag wordt. En vaak komt er met als de zon opgaat soms wel weer iets meer licht in je leven als je het moeilijk hebt. Ja, met mijn geest diep in mij zoek ik u ernstig. Want wanneer uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is. En dit is ook weer zo'n zin wat hard klinkt, maar uiteindelijk wel waar we naar verlangen. Dat het onrecht aangepakt wordt en dat er gerechtigheid komt. Dat niet mensen omgebracht worden door de machthebbers van deze wereld, die dat doen vanuit hun eigen belang, en dat is vaak financieel belang. Maar daar verlangen we uiteindelijk wel naar, dat daar gerechtigheid komt voor deze aarde. Ook al is onze hoop als gelovigen een andere hoop, eerder een hemelse hoop. Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert niet wat gerechtigheid is. Dat kennen we toch ook, hè? Dat je goed bent voor iemand die eigenlijk slecht voor je is, maar het wordt niet opgepakt. Ja, je hoort mensen wel eens zeggen van ja, maar als jij wie goed doet, goed ontmoet. Nou, zo werkt het niet. Dat is helemaal niet zo. Kijk naar de Heer Jezus, die deed goed en die kwam uiteindelijk aan een kruis terecht. Nou, ik denk dat we dat allemaal wel eens in het leven ervaren. Dan doe je goed, maar dan krijg je dat niet terug. Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert niet wat gerechtigheid is. Bij sommige mensen is onbegonnen werk. Dat zijn zulke egotrippers, dat zijn zulke, ik wou bijna eikels zeggen, nou zeg ik het ook. Maar daar kun je helemaal niks mee beginnen. Dat is het laagste van het laagste. In een land van recht bedrijft hij onrecht. Ja, en ook hier gebeurt dat in Nederland. We zijn leven in een land van recht, maar ook hier gebeurt onrecht. En de hoogheid van de Heere ziet hij niet. En eigenlijk is dat laatste het belangrijkste. Dat je de sommige mensen zeggen dat ze gelovig zijn. En je hebt ook bewindslieden die naar de kerk gaan. Die in de kerk komen. Maar dan wil je nog niet zeggen dat je echt God kent. En zijn gerechtigheid ziet. En ook recht doet. En de hoogheid van de Heere ziet hij niet. Nou, hier zie je dus aan de ene kant verlangen naar God. En naar gerechtigheid. En aan de andere kant toch ook een soort van harde kant. Dat het uiteindelijk ook nodig zal zijn dat God komt om gerechtigheid te geven. Nou ja, dat wat betreft Psalm of Jesaja 26. En ja, dan is het even de vraag van ja, hoe gaan we nou om met die momenten van heimwee? Met die momenten dat we ons soms een soort ongelukkig voelen. Soms dat het ook, ik vind het altijd wel een mooie term, bitterzoet is. Ja. De dingen die in je leven gebeuren. Ja, als iemand overleden is, als je geliefde mist. Ja, dan kun je aan de ene kant heel dankbaar zijn voor alles wat hij voor je heeft betekend. Maar aan de andere kant knaagt het gemis en doet het pijn dat je iemand mist. En soms ook van als je dingen in je verleden, in je jeugd hebt meegemaakt. Misschien heb je geen fijne thuissituatie gehad. Ja, dat je aan de ene kant daar heel verdrietig over bent. En aan de andere kant ook denkt van ja, maar ik ben er nu uit. En ik maak nu andere keuzes voor mezelf en voor de mensen om me heen. Ook dat is bitterzoet. Hoe ga je met die moeilijke momenten om? En hoe ga je met die mooie momenten om? Ik denk dat we gelukkige momenten als hemelse zonnestralen kunnen zien. En het besef daarvan, hè, ja, kun je uiteindelijk bepaalt je er uiteindelijk ook bij dat je weet, ja, er is ergens nog wel gerechtigheid, er is ergens nog wel volkomenheid. Je kunt het zien als hemelse zonnestralen die ons laten zien dat het eens beter wordt. En als je die hemelse zonnestralen qua intensiteit aan geluk vermenigvuldigt met het grootst mogelijke getal en je rekt het uit over de eeuwigheid, dan heb je de hemelse heerlijkheid die we uiteindelijk zullen krijgen. En hoe ga je dan uiteindelijk weer om met die heimwee, met die moeilijke gevoelens? Ja, het is niet makkelijk, altijd makkelijk om daarmee om te gaan, om het een plek te geven. Maar heimwee mag ons eigenlijk wel het besef geven dat wij ten diepste bedoeld zijn voor een betere wereld. Dat het ten diepste niet zo is dat deze wereld voor ons bestemd is. Als wij zeggen van, wij ervaren ongerechtigheid op aarde, we ervaren dat hier iets niet klopt op aarde, we ervaren dat dit niet juist is wat hier gebeurt. Ja, dan is het dus niet normaal wat hier op aarde gebeurt en dan moet er iets zijn wat boven dat normale uitstijgt. Want wij zeggen dan, eigenlijk is een volkomen wereld, dat is een normale wereld. We hebben dus, ieder mens heeft dus uiteindelijk ergens het besef van hemelse volkomenheid. En dat besef, dat bewijst ons dat er hemelse heerlijkheid is en dat er uiteindelijk voor ons door Jezus Christus een betere toekomst is. En dat mogen die momenten van heimwee ons leren. Als je onvolkomenheid ervaart, dan word je er uiteindelijk bij bepaald dat volkomenheid de norm is en dat we daarnaar op weg mogen zijn. Goed, we gaan afsluiten. En ik zong vroeger heel vaak als kindje liedjes van Hanna Lam. En als u de liedjes hoort, dan zult u ze wel kennen. Altijd hele mooie liedjes. En ik denk nog eens terug met een enige zekere weemoed. Ik was een klein kleutertje en de eerste dag dat ik naar kleuterschool ging, zat ik schreeuwend en krijsend bij mijn moeder achterop. Want ik vond school helemaal niks en ik vind trainingen en cursussen nog steeds helemaal niks. Maar ik herinner me uiteindelijk ook een moment dat ik had echt een hele lieve kleuterjuf. En die heeft me allemaal mooie liedjes geleerd. Dat ik daar zat en dat is zo'n beeld is blijven hangen. Misschien kent u dat ook wel van die beelden uit het verleden. Je denkt van ja, dat ik daar zat in die kleuterschool. Het was een zonnige dag en door de zonwering heen scheen er toch door de kieren wat zonlicht naar binnen. En ik was een beetje een melancholische kleuter op dat moment. En we zongen, nu gaan de bloemen nog dood. En dat, niet voor te stellen dat ik meer dan een meter kleiner ben dan nu. Hè, maar dat zijn wel van die dingen die blijven hangen. Nou goed, Hanna Lam heeft nog zo'n lied ik heb op kinderkoor gezeten. En dat herinner ik me ook toen ik hiermee bezig was en daarmee wil ik afsluiten. En dat is een vertaling van Psalm 137. Dan schrijft ze, wij zitten hier aan Babels stromen en blijven van de vrede dromen. Want God de Heer die wonderen doet, hij brengt ons eenmaal thuis voor goed. Als de Heer ons thuis brengt, zal het zijn alsof wij dromen. Als de Heer ons thuis brengt, zal het zijn alsof wij dromen. Tot zover, we willen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vanochtend bij elkaar mogen komen om uw woord weer te openen, om daardoor bemoedigd en opgebouwd te worden, dat we samen mogen zingen, dat we samen mogen bidden en dat we ook straks nog eens samen koffie mogen drinken, dus een moment van gezelligheid mogen hebben. Dank u wel dat we daar de gelegenheid voor hebben. Dank u wel dat we in een land leven waar vrede is, waar geen oorlog is. Ja, en ook al vinden we hier onrecht, maar ja, we kunnen toch nog wel in een goede omstandigheden leven hier. Maar hier tegelijkertijd, ondanks ja, dat we het hier misschien in het land vrij goed hebben, zijn er toch ook al wel zorgen die we met ons meedragen, pijn dat we met ons meedragen, verliezen die we hebben geleden, trauma's uit het verleden, mensen die we verloren zijn en waar we soms zo'n gemis naar hebben. En dat we soms ook gemis hebben naar dingen die we nooit hebben gehad, gemis hebben naar dingen die we vinden ontbreken hier in deze schepping. Ja, en daar hebben we vanochtend over mogen leren, dat besef van gemis er ons bij mag bepalen dat we voor iets beters bestemd zijn. En dan mogen we tegelijkertijd ook weten, als we zo hier op weg zijn, door dit leven, op weg uiteindelijk naar de hemelse heerlijkheid, dat op momenten dat we het moeilijk hebben, u ons wilt troosten, door de Bijbel zoals we vanochtend hebben mogen zien, maar ook door liederen en door in gebed tot u te komen, maar ook door voor elkaar te zijn. Heer, en dank u wel dat u ons zo een hoopvolle toekomst biedt door uw Zoon Jezus Christus. Dat we bestemd zijn voor heerlijkheid, dat we bestemd zijn voor volkomenheid, dat wij bestemd zijn voor een paradijselijk leven. Dank u wel dat u ons dat heeft gegeven. En als we het dan zo moeilijk hebben, Heer, ja, laat ons daar dan op zien en dat ons dat in, ja, toch enigszins mag troosten. Ook al neemt het niet gelijk al het verdriet en alle moeite weg, ook al blijft de weg die we moeten gaan soms hier moeilijk. Tegelijkertijd wil ik toch ook danken voor al het goede dat we mogen hebben. Voor de mooie momenten in ons leven. Als we jubileums mogen vieren, verjaardagen mogen vieren of gewoon fijn samen zijn mogen hebben. Dank u wel daarvoor. Zo mogen we straks van hier gaan, levend vanuit de genade die u ons heeft gegeven in uw Zoon Jezus Christus. Dank u wel daarvoor. Amen. Nou, en dan zingen we nog een lied. En dan is het echt tijd voor de koffie. En ik zit even te kijken. We gaan zingen opwekking 630 op elk moment van mijn leven. Opwekking 630.